Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar wij samen de mogelijkheid hebben om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We zijn aangekomen aan de vierde aflevering, waarin wij u de volledige brief Samaritanus Bonus voorlezen. Een brief van de congregatie voor de geloofsleer in opdracht van Paus Franciscus. Met de bedoeling om zowel doctrinair, leerstellig dus, en pastoraal de puntjes op de i te zetten wat betreft het standpunt van de kerk tegenover euthanasie en geassisteerde zelfmoord en de zorg voor zieken in de kritieke en terminale fase van het leven. U weet ongetwijfeld dat Paus Franciscus ook heel recent een encycliek heeft gepubliceerd, Fratelli Tutti, maar we hebben dus eerst de tijd willen nemen om dit helemaal uitgebreid te behandelen, omdat we ook geloven dat het een thema is dat zeker leeft bij onze luisteraars. En dan gaan wij in de komende afleveringen zeker op Fratelli Tutti terugkomen. En hoort u dan ook meer over de inhoud. Vandaag echter gaan we verder met het vijfde en laatste punt van deze brief. En we waren aangekomen aan, dus dat is eigenlijk het magisterium, zeg maar, het leerstelling van het magisterium, wat het magisterium zegt over verschillende thema's die te maken hebben met euthanasie en geassisteerde zelfmoord. We waren aangekomen bij puntje 9. De gewetensbezwaren van gezondheidswerkers en katholieke zorginstellingen. Met het oog op de legalisering van euthanasie en hulp bij zelfdoding, zelfs als dit eenvoudigweg als een of andere vorm van medische hulp wordt beschouwd, daarbij moet formele of onmiddellijke materiële samenwerking compleet worden uitgesloten. Dergelijke situaties bieden specifieke gelegenheden voor christelijke getuigenissen, waarbij we God moeten gehoorzamen in plaats van de mensen, zoals staat in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 5, vers 29. Er bestaat simpelweg geen recht op zelfmoord of euthanasie. Er bestaan wetten, niet om de dood te veroorzaken, maar om het leven te beschermen en het samenleven van mensen te vergemakkelijken. Het is daarom nooit moreel geoorloofd om met dergelijke immorele handelingen samen te werken of om samenzwering in woord, daad of nalatigheid te impliceren. Het enige authentieke recht is dat de zieke met echte menselijkheid wordt begeleid en verzorgd. Alleen op deze manier kan de waardigheid van de patiënt worden behouden tot het moment van de natuurlijke dood. Geen enkele gezondheidswerker kan dus de verdediger worden van een niet bestaand recht, zelfs niet als de persoon in kwestie om euthanasie heeft gevraagd toen hij volledig bij bewustzijn was. In dit verband worden de algemene beginselen in zaken samenwerken met het kwaad, dat we zeggen met onrechtmatige handelingen, opnieuw bevestigd. christenen zijn, net als alle mensen van goede wil geroepen om met een ernstige gewetensverplichting niet formeel mee te werken aan die praktijken die, hoewel toegestaan door de burgerlijke wetgeving, in strijd zijn met de wet van God. In feite is het vanuit moreel oogpunt nooit toegestaan om formeel mee te werken aan het kwaad. Deze samenwerking doet zich voor wanneer het handelen, hetzij naar zijn aard, hetzij door de configuratie die het in een bepaalde context aanneemt, kwalificeert als directe deelname aan een daad tegen onschuldig menselijk leven, of als het delen van de immorele bedoeling van de hoofdmedewerker. Met andere woorden, je kan nooit samenwerken, niet als verpleger, niet als arts, om euthanasie mogelijk te maken. Overheden moeten het recht op gewetensbezwaren erkennen op het gebied van de geneeskunde en de gezondheidszorg. Waar de beginselen van de natuurlijke morele wet in het geding zijn en vooral waarin de dienst aan het leven de stem van het geweten dagelijks wordt ingeroepen. Wanneer dit niet wordt erkend, kan men worden geconfronteerd met de verplichting om het menselijk recht niet te gehoorzamen, om te voorkomen dat men het ene verkeerde aan het andere toevoegt, waardoor het geweten wordt geconditioneerd. Zorgwerkers moeten niet aarzelen om dit recht uit te oefenen als een specifieke bijdrage aan het algemeen belang. Ook moeten zorginstellingen weerstand bieden aan de sterke economische druk, die hen er soms toe kan aanzetten de praktijk van euthanasie te accepteren. Als de moeilijkheid om de nodige werkingsmiddelen te vinden een enorme last voor deze openbare instellingen met zich meebrengt, dan moet de hele samenleving een extra aansprakelijkheid aanvaarden om ervoor te zorgen dat de ongeneeslijk zieken niet aan hun eigen middelen of aan die van hun familie worden overgelaten. Dit alles vereist dat bisschoppelijke conferenties en lokale kerken, evenals katholieke gemeenschappen en instellingen, een duidelijk en eenduidig standpunt innemen om het recht op gewetensbezwaren te waarborgen in regelgevende contexten waar euthanasie en zelfmoord worden toegestaan. Katholieke zorginstellingen vormen een concreet teken van de manier waarop de kerkelijke gemeenschap voor de zieken zorgt, naar het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. De opdracht van Jezus om de zieken te genezen, zoals staat in het evangelie volgens de heilige Lucas, wordt niet alleen vervuld door hen de hand op te leggen, maar ook door hen van de straat weg te nemen, hen bij te staan in hun eigen huis en bijzondere structuren van gastvrijheid en onthaal te creëren. Trouw aan het gebod van de Heer heeft de kerk door de eeuwen heen verschillende structuren gecreëerd waar de medische zorg zijn specifieke vorm vindt in het kader van de integrale dienstverlening aan een zieke. Katholieke zorginstellingen worden opgeroepen om trouw te getuigen van de onvervreemdbare inzet voor de ethiek en de fundamentele, menselijke en christelijke waarden die hun identiteit vormen. Dit getuigenis vereist dat ze zich onthouden van ronduit immoreel gedrag en dat zij hun formele gehechtheid aan de leer van het kerkelijk leergezag bevestigen. Elke handeling die niet overeenstemt met het doel en de waarden die katholieke gezondheidsinstellingen inspireren, is moreel niet aanvaardbaar en brengt de identificatie van de instelling zelf als katholiek in gevaar. Institutionele samenwerking met andere ziekenhuissystemen is moreel niet toegestaan wanneer het gaat om doorverwijzingen voor personen die om euthanasie vragen. Dergelijke keuzes kunnen niet moreel geaccepteerd of ondersteund worden in hun concrete realisatie, ook al zijn ze wettelijk toelaatbaar. Van wetten die euthanasie toestaan, kan met recht gezegd worden dat ze niet alleen geen verplichting voor het geweten met zich meebrengen, maar dat er een ernstige en duidelijke verplichting is om zich ertegen te verzetten door gewetensbezwaren. Vanaf het begin van de kerk heeft de apostolische prediking de christenen herinnerd aan hun plicht om te gehoorzamen aan de legitieme overheid, maar tegelijkertijd krachtig gewaarschuwd dat wij God moeten gehoorzamen in plaats van de mensen. Voor zij die geïnteresseerd zijn in de passages uit de Heilige Schrift, wordt onder meer verwezen naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 13, versen 1 tot 7, alsook de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 2, versen 13 tot 14. Dus brief aan de Romeinen 13, 1 tot 7 en eerste brief van de heilige Petrus, hoofdstuk 2, vers 13 tot 14. En dan het laatste stukje, dat we God moeten gehoorzamen in plaats van de mensen, dat vindt u in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 5, vers 29. Het recht op gewetensbezwaar betekent niet dat christenen deze wetten verwerpen op grond van hun particuliere religieuze overtuiging, maar op grond van een onvervreemdbaar recht dat essentieel is voor het algemeen welzijn voor de gehele samenleving. Het zijn in feite wetten die in strijd zijn met het natuurrecht, omdat ze de fundamenten van de menselijke waardigheid en het menselijk samenleven dat in dat recht zijn geworteld ondermijnen. Puntje 10, pastorale begeleiding en de toediening van de sacramenten. De dood is een beslissend moment in de ontmoeting van de mens met God de Verlosser. De kerk is geroepen om de gelovigen in deze situatie geestelijk te begeleiden en hen de genezende middelen van het gebed en de sacramenten aan te bieden. De christen helpen om dit moment met geestelijke, spirituele hulp te ervaren is een opperste daad van naastenliefde, omdat geen enkele gelovige mag sterven in eenzaamheid en verwaarlozing, omvat het de patiënt met de steun van de mens en het vermenselijken van de relaties om hem te begeleiden en open te stellen voor de hoop. De parabel van de barmhartige Samaritaan laat zien wat de relatie met de lijdende naaste zou moeten zijn en wat vermeden moet worden. Onverschilligheid, apathie, vooringenomenheid, angst om onze handen vuil te maken, bezig zijn met de eigen zaken. En welke kwaliteiten moeten omarmd worden? Aandachtig zijn, luisteren, begrijpen, mededogen en discretie. De uitnodiging om het voorbeeld van de Samaritaan na te volgen, ga en doe hetzelfde, is een vermaning om het volledig menselijk potentieel van de aanwezigheid, de beschikbaarheid, het onthaal, het onderscheidingsvermogen en de betrokkenheid niet te onderschatten, die de nabijheid van de noodlijdende mens vereist en die essentieel is voor de integrale zorg voor de zieken. De manier waarop men bemint en de zorg voor personen in kritieke en terminale levensfasen draagt bij aan het wanhopige verlangen om een einde te maken aan het leven. Het is enkel menselijke warmte en evangelische broederschap die een positieve horizon van steun aan de zieken kunnen onthullen in hoop en vertrouwen. Deze begeleiding maakt deel uit van het pad dat wordt uitgestippeld door de palliatieve zorg die de patiënten en hun families omvat. De familie heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de zorg, omdat hun aanwezigheid de patiënt ondersteunt en hun liefde een essentiële therapeutische factor is in de zorg voor de zieke. Inderdaad, zo herinnert ons Paus Franciscus, de familie is tot op de dag van vandaag altijd het dichtstbijzijnde ziekenhuis geweest. In zoveel delen van de wereld is een ziekenhuis voor de bevoorrechten en is vaak ver weg. Het zijn de moeder, de vader, de broer, de zussen die garant staan voor zorg en hulp bij de genezing. Het zorgen voor anderen of het verzorgen van het lijden van anderen is een verbintenis die niet slechts een paar mensen, maar de hele christelijke gemeenschap omarmt. De heilige Paulus bevestigt dat: wanneer één lid lijdt, het hele lichaam lijdt, naar de eerste brief die hij schrijft aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 26. En dat iedereen zich ontfermt over de zieken om hen verlichting te brengen. Iedereen is van zijn kant geroepen om een troostende dienaar te zijn ten overstaan van iedere menselijke situatie van troosteloosheid of ongemak. Pastorale begeleiding omvat de uitoefening van de menselijke en christelijke deugden van empathie en pathos, van mededogen, cum passio, van het dragen van het lijden van een ander door het te delen en van de troost cum solatium, van het aangaan van de confrontatie met de eenzaamheid van de anderen, om zich geliefd te laten voelen, geaccepteerd, begeleid en ondersteund. De bediening van het luisteren en van de vertroosting, waartoe de priester geroepen is om dit aan te bieden, die de barmhartige aanwezigheid van Christus in de kerk symboliseert, kan en moet een beslissende rol spelen. In deze essentiële missie is het uiterst belangrijk om te getuigen van de waarheid en de naastenliefde, en deze te verenigen, waarmee de blik van de goede herder nooit ophoudt al zijn kinderen te vergezellen. Gezien de centraliteit van de priester in de pastoraal, maar ook menselijke en geestelijke begeleiding van de zieken aan het einde van het leven, is het noodzakelijk dat zijn priesteropleiding een geactualiseerde en precieze voorbereiding op dit gebied biedt. Het is ook belangrijk dat er priesters worden gevormd in deze christelijke begeleiding. Omdat er bijzondere omstandigheden kunnen zijn die het moeilijk maken voor een priester om aan het ziekenbed aanwezig te zijn, hebben ook artsen en gezondheidswerkers deze vorming nodig. Het feit dat wij mannen en vrouwen zijn die geschoold zijn in de mensheid betekent dat onze manier van zorg voor onze lijdende naasten hun ontmoeting met de Heer van het leven moet bevorderen, die de enige is die op doeltreffende wijze de olie van de troost en de wijn van de hoop op de menselijke wonden kan gieten. Ieder mens heeft het natuurlijke recht om verzorgd te worden, wat op dit moment de hoogste uitdrukking is van de religie die men beleidt. Het sacramentele moment is altijd het hoogtepunt van de hele pastorale inzet voor de zorg die eraan voorafgaat en is de bron van alles wat erop volgt. De kerk noemt de biecht en de ziekenzalving van de genezing, want ze culmineren in de Eucharistie, die het viaticum voor het eeuwige leven is. Door de nabijheid van de kerk ervaart de zieke de nabijheid van Christus, die hen begeleidt op hun reis naar het huis van zijn Vader. En helpt hij de zieken niet in wanhoop te vervallen, door hen te steunen in de hoop, vooral wanneer de reis uitputtend wordt. Puntje 11 van dit vijfde deel. Pastoraal onderscheidingsvermogen ten opzichte van diegenen die om euthanasie of geassisteerde zelfmoord vragen. De pastorale begeleiding van hen die vandaag uitdrukkelijk vragen om euthanasie of geassisteerde zelfmoord vormt een bijzonder moment waarop een herbevestiging van de leer van de kerk nodig is. wat het sacrament van de biecht en de verzoening betreft, moet de biechtvader verzekerd zijn van de aanwezigheid van het ware berouw dat nodig is voor de geldigheid van de absolutie. Die bestaat uit een verdriet van de geest en een afschuw voor de begane zonde, met de bedoeling niet meer te zondigen in de toekomst. In deze situatie staan we voor een persoon die, wat zijn of haar instelling ook mogen zijn, heeft besloten tot een ernstig immorele daad en die bereidwillig in deze beslissing volhardt. Een dergelijke toestand betekent ook een duidelijke afwezigheid van de juiste instelling voor het ontvangen van de sacramenten van de biecht, met absolutie en ziekenzalving met viaticum. Iemand kan deze sacramenten alleen ontvangen wanneer deze zich bereid toont concrete stappen te ondernemen die erop wijzen dat hij of zij de beslissing in dit opzicht heeft gewijzigd. Zo moet een persoon die geregistreerd is in een vereniging waar euthanasie of geassisteerde zelfmoord mogelijk is, de intentie tonen om die registratie te annuleren voordat hij of zij de sacramenten ontvangt. Er zij aan herinnerd dat de noodzaak om de absolutie uit te stellen geen oordeel is over de toerekenbaarheid van de schuld, aangezien de persoonlijke verantwoordelijkheid kan worden verminderd of onbestaande kan zijn. De priester zou de sacramenten aan een bewusteloos persoon onder bepaalde voorwaarden kunnen toedienen als hij op basis van een of ander signaal dat de patiënt van tevoren heeft gegeven zijn of haar berouw kan vermoeden. De positie van de kerk betekent niet een niet-aanvaarding van de zieke, maar het moet gepaard gaan met de bereidheid om te luisteren en te helpen, samen met een diepere uitleg van de aard van het sacrament, om de mogelijkheid te bieden het sacrament tot op het laatste moment te verlangen en te kiezen. De kerk zoekt diepgaand naar voldoende tekenen van bekering, zodat de gelovigen redelijkerwijs kunnen vragen om het ontvangen van de sacramenten. Het uitstellen van de absolutie is een medicinale daad van de kerk, niet bedoeld om te veroordelen, maar om de zondaar tot bekering te brengen. Het is noodzakelijk om dicht bij een persoon te blijven die misschien niet in de objectieve conditie is om de sacramenten te ontvangen. Want deze nabijheid is een uitnodiging tot bekering, vooral wanneer euthanasie, gevraagd of aanvaard, niet onmiddellijk of op korte termijn zal plaatsvinden. Hier blijft het mogelijk om de persoon te vergezellen wiens hoop nieuw leven wordt ingeblazen en wiens foutieve beslissing kan worden gewijzigd, waardoor de weg naar de sacramenten alsnog wordt geopend. Niettemin moeten diegenen die deze personen geestelijk begeleiden, ieder gebaar vermijden dat zou kunnen worden geïnterpreteerd als een goedkeuring van de handeling. Dat betekent dus ook aanwezig blijven tot de euthanasie wordt uitgevoerd. Een dergelijke aanwezigheid zou medeplichtigheid aan deze daad kunnen betekenen. Dit principe is op een bepaalde manier van toepassing, maar is niet beperkt tot de aalmoezeniers in de gezondheidszorg waar euthanasie wordt beoefend, want zij mogen geen schandaal geven door zich zo te gedragen dat zij medeplichtig zijn aan het beëindigen van het menselijk leven. In die zin kunnen we zeggen dat er pastoraal mogelijk wat onduidelijkheid is geweest in het verleden. Vandaar ook dat de kerk het nodig vond en de paus het nodig vond om dit document bekend te maken, zodat er een eenduidige een eenduidig standpunt is, een eenduidige houding is tegenover de verschillende aspecten waarmee priesters en andere pastorale begeleiders mee geconfronteerd worden als het gaat over terminaal zieke patiënten of patiënten die gevraagd hebben om euthanasie. De kerk is ondubbelzinnig en duidelijk. Wanneer iemand zich heeft ingeschreven bij een organisatie waar euthanasie of geassisteerde zelfmoord mogelijk is, dan kan deze persoon het sacrament van de biecht niet ontvangen, of toch zeker niet de absolutie, tot als deze persoon uitgeschreven is uit deze instelling of organisatie. Het is ook niet mogelijk wanneer iemand om euthanasie of geassisteerde zelfmoord heeft gevraagd, om het sacrament van de biecht te ontvangen, ook niet de absolutie, omdat het hier gaat over een groot immoreel kwaad, waar geen berouw voor wordt getoond. Enkel wanneer de persoon in kwestie berouw toont, die vraag tot euthanasie terugdraait, is het mogelijk om de biecht te ontvangen en de absolutie, als ook de ziekenzalving en de eucharistie, het viaticum. Verder, wat betreft zij die pastorale begeleiding geven aan mensen die voor euthanasie hebben gekozen. Deze mensen kunnen tot op het laatste worden begeleid in de hoop dat zij hun hart mogen bekeren en uiteindelijk toch zouden beslissen om de dood op een natuurlijke wijze te aanvaarden. En de priester of pastoraal werker of de gezondheidswerker is het niet toegelaten om bij de patiënt te blijven op het moment waarbij de euthanasie wordt toegepast. Omdat dit zou kunnen impliceren dat er eigenlijk een soort van goedkeuring, toch een goedkeuring is van de handeling. Dat is geen daad van onbarmhartigheid, het is ook geen daad van veroordeling, maar het is om het duidelijk te maken dat de persoon in kwestie, de pastorale begeleider of de priester, niet kan deelnemen aan het kwaad dat daar plaatsvindt. Zo is het standpunt dus van de kerk. En dan hebben we nog een 12e punt, alvorens we naar de conclusie gaan van dit document. En het 12e punt is de hervorming van het onderwijs en de opleiding van de gezondheidswerkers. In de huidige en sociale en culturele context, met zoveel uitdagingen betreffende de bescherming van het menselijk leven in zijn meest kritieke fasen, heeft het onderwijs een cruciale rol te spelen. Gezinnen, scholen, andere onderwijsinstellingen en parochiale gemeenschappen moeten vastberaden werken aan het verfijnen van de gevoeligheid, het opwekken van de gevoeligheid voor onze naasten en hun lijden, dat door de barmhartige Samaritaan in het evangelie wordt gemanifesteerd. Almoezeniers moeten de geestelijke en morele vorming van de gezondheidswerkers, met inbegrip van artsen en verplegend personeel, als ook van de ziekenhuisvrijwilligers, intensiveren om hen voor te bereiden op de menselijke en psychologische hulp die nodig is in de terminale levensfase van de patiënten. De psychologische en spirituele zorg voor patiënten en hun familie gedurende het gehele ziekenverloop moeten een prioriteit zijn voor de pastorale en gezondheidswerkers. Palliatieve behandelingen moeten over de hele wereld worden verspreid. Daartoe zou het wenselijk zijn om academische cursussen te organiseren voor de gespecialiseerde vorming van gezondheidswerkers. Ook de verspreiding van nauwkeurige algemene informatie over de waarde van effectieve palliatieve behandelingen voor een waardige begeleiding van de persoon tot aan een natuurlijke dood is een prioriteit. Christelijk geïnspireerde zorginstellingen zouden richtlijnen moeten opstellen voor de gezondheidswerkers die geschikte methoden bevatten voor het verlenen van psychologische, morele en spirituele hulp als essentiële onderdelen van de palliatieve zorg. menselijke en geestelijke hulp moeten opnieuw worden meegenomen in de academische vorming van alle gezondheidswerkers en in trainingsprogramma's in ziekenhuizen. En daarnaast moeten zorg- en hulpverleningsorganisaties zorgen voor modellen van psychologische en spirituele hulp aan hulpverleners die zorgen voor de terminaal zieken. De zorg voor de zorgbehoevenden is essentieel, zodat gezondheidswerkers en artsen niet het hele gewicht van het lijden en de dood van ongeneeslijke patiënten moeten dragen, wat voor hen kan leiden tot een burn-out. Zij hebben steun en therapeutische ondersteuning nodig om niet alleen hun waarden en gevoelens te verwerken, maar ook de angst die zij ervaren op het moment dat zij geconfronteerd worden met het lijden en de dood in het kader van hun dienstbaarheid aan het leven. Ze hebben een diep ervaren van hoop nodig, samen met het besef dat hun eigen missie een ware roeping is om het mysterie van het leven en de genade in de pijnlijke en terminale stadia van het bestaan te begeleiden. Tot zover dus die brief, althans de punten die kardinaal Ladaria Ferrer in opdracht van paus Franciscus heeft uitgewerkt en met zijn goedkeuring heeft gepubliceerd in de brief Samaritanus Bonus, of de barmhartige Samaritaan. We hebben nog een klein stukje, namelijk de conclusie van deze brief, en dan hebben we in de 4 afleveringen de brief integraal aan u voorgelezen. Nogmaals in het besef dat deze thema's gevoelig zijn, dat het soms moeilijk kan zijn om te aanvaarden misschien wat de kerk ons leert, wat de kerk ons aanbiedt, willen we iedereen graag uitnodigen om met een open hart deze brief te ontvangen. Bent u misschien een priester in een ziekenhuis, een pastoraal werker, iemand die als gezondheidswerker, verpleger, verpleegster of als arts in contact komt met patiënten in de terminale fase van hun leven? Wel, de kerk biedt hier haar moederlijke omhelzing aan, als het ware. En wordt het beeld van de barmhartige Samaritaan naar voren gebracht. Misschien is het ook goed, na het besluit van deze brief, om even de passage te lezen uit het evangelie waar de barmhartige Samaritaan naar voren gebracht wordt als een beeld van de Vader en als een voorbeeld voor ons allen. Dat is voor zo dadelijk. We bidden eerst samen met paus Franciscus het Angelus en daarna kom ik nog kort even bij u terug.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque tusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Tot slot, beste luisteraars van Radio Maria, lezen we nog de conclusie van deze brief Samaritanus Bonus van de Congregatie voor de Geloofsleer. Het mysterie van de verlossing van de menselijke persoon is op een verbazingwekkende manier geworteld in de liefdevolle betrokkenheid van God bij het menselijk lijden. Daarom kunnen we ons aan God toevertrouwen en deze zekerheid in geloof overbrengen aan de persoon die lijdt en bang is voor pijn en dood. Het christelijk getuigenis toont aan dat hoop altijd mogelijk is, zelfs binnen een wegwerpcultuur. De welsprekendheid van de parabel van de barmhartige Samaritaan en van het hele evangelie is vooral dit. Ieder mens moet zich geroepen voelen om persoonlijk te getuigen van de liefde in het lijden. De kerk leert van de barmhartige Samaritaan hoe ze moet zorgen voor de terminale zieken en gehoorzaamt ook het gebod dat verbonden is met de gave van het leven. Eerbiedig, verdedig, bemin en wees dienstbaar aan het leven, aan ieder menselijk leven. Het evangelie van het leven is een evangelie van medeleven en barmhartigheid, gericht op echte personen, zwak en zondig, om hun lijden te verlichten, hen te ondersteunen in het leven van genade en hen zo mogelijk te genezen van hun wonden. Het is echter niet voldoende om hun pijn te delen. Men moet zich onderdompelen in de vruchten van het paasmysterie van Christus, die de zonde en de dood overwint, met de wil de ellende van een ander te verdrijven alsof het de zijne is. De grootste ellende bestaat in het verlies van de hoop in het aangezicht van de dood. Deze hoop wordt verkondigd door het christelijk getuigenis, dat, om doeltreffend te zijn, in geloof moet worden geleefd en iedereen moet omvatten, gezinnen, verpleegkundigen en artsen. Zij moeten pastorale middelen van het bisdom en van de katholieke gezondheidscentra inschakelen, die geroepen zijn om met geloof de plicht te leven om de zieken in alle stadia van de ziekte te begeleiden en in het bijzonder in de kritieke en terminale stadia van het leven zoals gedefinieerd in deze brief. De barmhartige Samaritaan, die het gezicht van zijn broeder in moeilijkheden in het middelpunt van zijn hart plaatst en zijn nood ziet, biedt hem alles wat nodig is om zijn verwoesting te herstellen en zijn hart te openen voor de lichtende stralen van de hoop. Het bereidwillige goede van de Samaritaan brengt hem in de buurt van de gewonde, niet alleen met woorden of gesprekken, maar ook met concrete daden en in waarheid. Hij neemt de vorm aan van zorg in het voorbeeld van Christus, die het goede deed en alles genas. Genezen door Jezus worden wij mannen en vrouwen die geroepen zijn om zijn genezende kracht te verkondigen en onze naasten te beminnen en te verzorgen, waarvan hij steeds getuige is geweest. Dat de roeping tot de liefde en de zorg voor een ander de beloningen van de eeuwigheid met zich meebrengt, wordt door de Heer van het leven expliciet gemaakt in de parabel van het laatste oordeel. Beërf het koninkrijk, want ik was ziek en jullie hebben mij bezocht. Wanneer hebben we dit gedaan, Heer? Telkens als je het voor de minste deed, voor een lijdende broeder of zuster, deed je het voor mij. Paus Franciscus heeft op 25 juni 2020 deze brief, die tijdens de plenaire vergadering van deze congregatie op 29 januari 2020 is aangenomen, goedgekeurd en de publicatie ervan bevolen. Getekend te Rome, Congregatie voor de Geloofsleer, 14 juli 2020, liturgische gedachtenis van de heilige Camillus de Lely, kardinaal Louis Ladaria Ferrer. Prefect van deze congregatie en eveneens getekend door aartsbisschop Giacomo Morandi, secretaris. Zo hebben we de hele brief Samaritanus Bonus samen kunnen doorlopen. Ik hoop dat we in deze 4 afleveringen de mogelijkheid hebben gehad om het standpunt van de kerk nog eens te horen. En blij zijn, verheugd, dat de kerk verkondigt: het leven is heilig. Mijn leven is heilig, jouw leven is heilig. In de ogen van God ben jij, ben ik, zijn wij allen het meest kostbare van alles. Is ons leven bijzonder waardevol en kostbaar, in welke situatie we ook mogen zijn. Of we nu met een blakende gezondheid door het leven kunnen, of juist geconfronteerd worden met beperking, met handicap, met ziekte, misschien zelfs met terminale ziekte en het vooruitzicht op de dood. Laten wij tot slot nog even die mooie parabel van de barmhartige Samaritaan lezen uit het Evangelie volgens de heilige Lucas. Eens viel iemand die op de weg was van Jeruzalem naar Jericho in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem, en toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg. Hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet. Hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem. Hij zag hem en kreeg medelijden. Hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij 2 denariën tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: zorg goed voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden. Wie van deze 3 lijkt u de naaste van de man die in handen van de rovers gevallen is? Hij antwoordde: die hem barmhartigheid betoond heeft. En Jezus sprak: ga dan en doet gij evenzo. Dierbare luisteraars, ik dank u van ganser harte dat u in deze afleveringen samen met ons doorheen de brief van de Congregatie voor de Geloofsleer Samaritanus Bonus bent gewandeld en zo het standpunt van de kerk hebt vernomen voor mensen in de laatste en terminale fase van het leven. Ik dank u van ganser harte en wens u nog een fijne dag toe.